Ben jij van plan om dit jaar te starten met beleggen? Of ben je er al mee bezig en zoek je een portie inspiratie?
Wij zijn Jasper en Twan, twee doodgemonen maar compleet verschillende beleggers. En iedere donderdag vertellen wij in onze podcast De Lange Termijn over onze beleggingsreis, onze lessen en met name onze fouten. En dat allemaal op een vermakelijke en een langdrempelige manier.
Alsof je met ons in een kroeg staat.
Met een whiskytje erbij.
Lekker. Dus luister eens naar onze podcast De Lange Termijn.
Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 26 oktober met de trending topics in tech van deze week. Mijn naam is Floris en aangeschoven vandaag zijn Erwin.
Hey.
En Tony.
Yo.
Vandaag gaan we het hebben over dingen die duurder zijn geworden. Alles is duurder geworden en hoe zit dat? Kunnen we daar iets aan doen? Zijn er ontsnappingen? Verder hebben we het over...
Bespaartips eigenlijk.
Ja, bespaartips en investeringstips misschien ook wel. Nou, moet niet overdrijven. Verder hebben we het over groene stroom. Vouwtelefoons en veel streamkijkers. We gaan beginnen. Ja, geld dus. We weten dat alles duurder wordt. En dan ook echt alles. Want na duurdere iPhones en iPads kwam Apple deze week met duurdere abonnementen.
Ja, dat kon er ook nog wel even bij, hè?
Ja. Ja,
Apple Music wordt 1 euro duurder per maand. Dat wordt dus 11 euro in plaats van 10 euro. Dat maakt het ook duurder dan Spotify. Al... hadden we vandaag toch, vanochtend opgevangen dat Spotify, Tony, ook een prijsstijging overweegt.
Ja, dat was echt wel toevallig. De baas van Spotify, Daniel Ek, die heeft gezegd ook een prijsverhoging te gaan overwegen. Nu die heeft gelezen dat de grote concurrent duurder wordt, denkt hij nou, dan pakken wij ook onze kans. Hij deed dat terwijl Spotify de kwartaalcijfers presenteerde. En daarbij werd ook duidelijk dat hoewel die dienst nog steeds heel erg groeit, ze zijn echt onderweg naar die 500 miljard gebruikers uiteindelijk, per maand.
Veel, hè?
Ze maken echt veel verlies nu. Echt veel. Dus meer dan 200 miljoen in een kwartaal. Dus ze hebben
hoe
ook,
dan?
Ja, precies. Grote investeringen in luisterboeken en in podcasts. En ja, door die prijzen dan te verhogen, kunnen ze in ieder geval weer laten zien dat ze een keer weer winst moeten gaan maken. Dus het ligt eigenlijk wel voor de hand dat nu de rest ook denkt van... hey, Apple is voor het eerst geloof ik hè, dat Apple Music duurder wordt.
Ja.
Al die jaren, dat is echt een lange tijd natuurlijk. Ja. Dat Spotify nu ook zoiets heeft van laten we dat ook gaan doen.
Ja, nou ja, slim van ze. Kijk, ze zijn nummer 1. In Nederland ook, hè. Dat kwam afgelopen week ook nog naar buiten.
Ja, by far.
Ja, en ik snap het. Ja, kijk, voor Apple is het niet hun main business. Hoewel, ja, de diensten worden natuurlijk best een grote... een groot deel van de omzet, maar toch. Voor Spotify is het de enige omzet die we hebben.
Ja. Nou ja, Spotify heeft de advertentieinkomsten nog van het gratis gedeelte.
Ja, dat is waar.
Maar daar gaat eigenlijk tegenwoordig nu ook niet zo goed mee door de economie. Maar ja, Apple noemt als reden voor die prijsverhoging dat ze hogere licentiekosten hebben. Dus dat ze meer moeten betalen aan de muziekmaatschappijen.
Ja.
Dus daar gaat Spotify eerst nog...
alles wordt doorberekend, hè?
Ja. En Apple zegt nu, ja, dit zorgt er ook voor dat de muzikanten en songwriters, dat die meer betaald krijgen.
Ik vraag me wel af of de prijs dan ook weer gaat zakken als de inflatie dadelijk weer
gaat liggen. Dat is even heel goed in de gaten houden. Alleen, ja, het zorgt er gewoon voor dat zo'n partij als Spotify nu ook weer opnieuw mag gaan onderhandelen met die muziekpartijen.
Ja.
Is het slim van Apple eigenlijk? Want we zagen vorige keer heeft Apple best wel behendig het gras voor de voeten bij Spotify weggemaaid door als eerste te komen met zeg maar die hi-fi functie. Er gingen al jaren geruchten van Spotify met een lossless variant. Die is dan duurder en dat, nou ja, bla bla bla. Toen kwam Apple eigenlijk ineens uit het niets met lossless en Dolby Atmos. En dat ook nog voor hetzelfde bedrag, gewoon niet duurder. Je moet geen duurder abonnement aanschaffen. En diezelfde dag ging Amazon Music ook mee. Die deed dat ook.
En Spotify niks op dat vlak.
Nee, Spotify, nou, sterker nog, die hadden gezegd, want dat was vorig jaar volgens mij aan de hand.
Een duurder abonnement daarvoor introduceren.
Ja, ja. Die hadden aangekondigd zelfs, wij komen dit jaar daarmee. En dat, nou, de rest van het jaar nooit meer iets van gehoord.
Nee, dat is, het gras is behoorlijk voor hun voeten weggemaaid eigenlijk op dat moment. Als je grote concurrenten dat wel aanbieden zonder meerprijs, dan zit je.
Ja, nou ja, en nu weer, want het is altijd belangrijk in zulke soort business om de first mover te zijn, hoor je dan wel eens.
Dat is Spotify, toch?
Ja, maar Apple is nu degene die de prijsverhoging bepaalt. Ze zeggen 1 euro. Dus Spotify die kan nu... als zij meer gaan vragen, dan leidt ze alweer gezichtsverlies.
Oh, zo.
Ja, dat is wel waar. Ja. Je kan nou als Spotify niet 13 euro gaan vragen. Of 12 ook niet eigenlijk al.
Nee, want je hebt
kan
al,
niet
je
hoger
hebt
dan
al,
die 11.
Nee, ja. Want je hebt een minder compleet product. In die zin dat het gewoon... over het algemeen is volgens mij Apple Music iets meer artiesten. Die artiesten worden ook nog eens beter betaald, kennelijk. En de geluidskwaliteit is hoger.
Dus in Formule 1 termen heet dit een undercut? Of snap je?
Wat?
Ja. Ja. Ja.
Apple Music heeft nog steeds geen Discover Weekly.
Hebben wel zoiets, maar dat werkt lang niet zo goed. Nee. Nee.
Ja, die gepersonaliseerde playlist, dat schijnt toch gigantisch populair te zijn. Ook de Daily Drive, dat is dan gericht voor... dat is een mix van podcasts, korte nieuwspodcasts en liedjes. Die schijnt ook best wel populair te zijn. Mm. Ja.
Een soort radio.
Ja, precies. Het is ook bedoeld om naar je werk te rijden. Dan krijg je een mix van verschillende dingen. Ja.
Apple Music blijft trouwens voor studenten, voor alle duidelijkheid, even duur. 6 euro.
Ja.
Apple TV Plus, dat was toch een beetje de dienst die je ongeveer... Die kregen er gratis bij als je een iPhone of AirPods kocht al, geloof ik.
Ja, precies.
Maar nou ja, kijk, die wordt trouwens 2 euro duurder per maand. Maar dat past ook wel een beetje, vind ik. Kijk, toen ze begonnen hadden ze 3 series en dat was het. Ja, nu die bibliotheek begint aardig te vullen. En
maar
prijswinnende...
7 euro per maand voor wat Apple TV Plus nu biedt, vergeleken met de concurrentie.
Ja, maar ik weet het niet. Ik vind het toch echt wel een beetje het kaliber HBO Max. Ik bedoel, alles wat ze bijna neerzetten, het is niet in kwantiteit niet veel. Maar de kwaliteit is bijna altijd raar.
Het valt me bijna nooit tegen. Soms zeg ik van deze serie is niks voor mij. Maar het is wel altijd van een hoog niveau, ja.
Ja. Maar goed. En dan tot slot Apple One, de bundel. Ja, die wordt dus uiteraard ook duurder. 2 euro per maand meer voor een individueel abonnement op Apple One. Dat wordt dan €16,95. En het gezinsabonnement wordt maandelijks 3 euro duurder. En dan kom je uit op €22,95.
Ja.
Zou dat nou zo'n succes zijn, die bundels? Hè?
Ik heb hem.
Ja, jullie hebben hem. Ik niet. Want ja...
Ja, het levert mij een voordeel.
Ja, maar niet superveel.
Ja, nou ja, al die dingen laat ik toch lopen. Want Apple TV Plus kijk ik inderdaad echt wel zo nu en dan wat op. Apple Music, daar ging het me eigenlijk om. Want dat heb ik gewoon. Dat wil ik hebben op alle apparaten en op mijn HomePod thuis. En niet dat je dan, weet je, want anders had je, als je een individueel abonnement hebt, dan kon je niet tegelijk buiten huis luisteren en op je HomePod. Nou, dat is irritant.
Ja, dat hoor ik ook eigenlijk voor het eerst.
Ja, want je mag maar 1 apparaat tegelijk dan volgens mij met individueel. Of althans, je had dan iets met een aantal apparaten. Maar er was iets in ieder geval met die HomePod. Waardoor ik uiteindelijk overstag ben gegaan. En dan is bij mij...
Je hebt een gezinsabonnement met mijn één gebruiker.
Nee, mijn vriendin gebruikt ook Apple Music.
Ja, dan is het misschien wel logisch. Ja.
Ja, en er zit ook die opslag bij in. Maar ik vind die opslag eigenlijk te karig. Want het is 200 gigabyte. Dan heb ik daarbovenop ook nog eens voor een paar euro per maand. Dit zal inmiddels ook wel een tientje zijn of zo, die 2 terabyte. Wat veel te veel is, maar er zit niks tussen. Het is 200 gigabyte.
Ja, die heb ik ook.
Ja. Dus je moet wel. Nou ja, vooruit dan. En in Nederland missen we nog steeds dat nog duurdere abonnement. Want je hebt ook nog Apple One Premium of zo.
Dus en, Fitness Plus en
ja,
zo.
Ja, met Fitness Plus en Nieuws Plus.
Waar blijft die fitnessdienst dan inderdaad?
Of Nieuws Plus. Ik zou best Nieuws Plus willen hebben.
Ja.
Het ziet er best wel lekker uit.
Ja, want Blendel, is dat nou al gestopt of niet?
Nee, ik krijg de e-mail en nieuwsbrief nog. Dus ze doen nog wel wat, ja. Maar er zijn wel wat minder verschillende media die eraan meewerken.
Ja, en we zullen bovengemiddeld veel Amerikaanse media lezen. Maar iedereen kan toch wel Engels tegenwoordig. En je kan dan best wel veel kwaliteitsmedia lezen. In een hele mooie vormgeving zonder reclame. Ja, ik zou dat vertekenen. En dan blijven we ook bij Apple. Want vorige week hadden we het over de nieuwe iPads. Inmiddels heb jij ze kunnen proberen, Erwin. Wat vind je ervan? En om in het straatje te blijven, hoe zit het met die prijzen?
Ja, die prijzen, man. Allemachtig, hè. De gewone iPad is €200 duurder geworden. Ja, en ik bedoel natuurlijk inflatie en een dure dollar. En ja, het zal me wel. Maar onder de streep, gewoon €200 duurder. Van 389 naar 589. Ja, ik vind dat nogal wat.
Ja.
Dat was gewoon zeg maar de oude iPad Air prijs ongeveer. Die trouwens ook €100 duurder is. Alles is duurder geworden.
Ja.
De oude iPad, de meest recente iPad Mini, de meest recente iPad Air. Allemaal €100 duurder. de nieuwe iPad 200 en de iPad Pro 250.
Ja.
Jezus, man. Nee, ik word daar best wel een beetje droevig van. Ja, en ik vind het... Ja, we hadden het er vorige week uitgebreid over natuurlijk. Op basis van de aangekondigde features en specs. En in de praktijk... Nou, kijk, die Magic Keyboard Folio... Die is wel leuk. Hè? Want je hebt dan... Je hebt ook die extra rij met functietoetsen. Ja. Die op de originele Magic Keyboard niet zit. Die gaat er ook niet komen, denk ik trouwens. Want ja, die ruimte is er gewoon niet. Omdat iPad erboven hangt. Ik heb wel gemerkt, hè, want die folio, die Magic Keyboard Folio, die bestaat uit twee delen. Die hebben gewoon een rugdeel en dan het losse keyboard. En die kickstand zit in het rugdeel. En je hebt de helft van die rug gescharnierd tot een stand.
Ja, en je kan hem dus ook los van elkaar gebruiken.
Ja, je kan ook dat rugdeel gebruiken. Als je weet ik veel, een filmpje aan het kijken bent of zo. En dan heb je die kickstand. Ja, dan staat die. Ja. Dat werkt fijner dan... Zeg maar al die oude covers die je dan in zo'n klein driehoekje rolt.
Die vond ik verschrikkelijk.
Ja, die is best wankel.
Ja,
maar ze hadden toch eigenlijk gewoon net als Microsoft gewoon bij de Surface het gewoon de inbouwen.
Nou, kijk, dat was ook een van die video staat net online sinds gisteren. Mijn recensie van de nieuwe iPads. En dan maak ik ook het sommetje. Kijk, want ik noem dat voorbeeld ook in de video. Ik was in 2018 was ik in Chicago bij een Apple event. Dat werd gehouden op een high school. Heel bewust, want de iPad moest weer voor het onderwijs. De tablet zijn voor het onderwijs. Want de concurrentie van de Chromebooks, van Google. En gemaakt door heel veel andere fabrikanten. Maar die was zo enorm. Apple moest reageren.
Ja.
Nou, alleen als je dan naar deze nieuwe iPad kijkt. Als je dan de nieuwe prijs neemt. Je neemt die case erbij. Dat is dus de enige case met een keyboard die voor dat model, instapmodel iPad, beschikbaar is. En je neemt nog een pencil erbij. Ja, die eerste generatie dus. Belachelijk, maar goed, oké. Okay. Dan heb je het dus over een bedrag van meer dan €1000. Die iPad is al 590.
Ja, nee.
Die hoes is €300. Maar, en een pencil is 120.
Maar zou dat niet komen, ook mede, doordat... Als een school kiest voor een tablet, ja, dan kom je al heel snel uit bij de iPad. Omdat, ja, wat voor andere Android-tablets, dat zie je niet veel op scholen. Of ze gaan voor de Chromebooks, maar dat is toch de heldere keuze. Maar op tabletgebied, onderwijs, heeft Apple gewoon niet genoeg concurrentie misschien?
Nou, dat zou ik niet zeggen. Ik bedoel, Chromebooks zijn erop en erover gegaan.
Ja, oké, maar dan kiezen ze
veel goedkoper zijn.
Kiezen voor een laptop, maar als je dan kiest voor een tablet...
Maar waarom zou je nog? Kijk, want je wil dat je hebt ook een toetsenbordje nodig. Dus dan moet je die hoes erbij doen.
Ja.
Je wil ook, want dat is misschien dat gebeurt niet zo snel op een Chromebook, dat je ook erop kan tekenen. Dus ook die pencil erbij. En weet je, over €1000, hè?
Ja.
Ja. Je koopt een Chromebook voor 300.
Ja.
Ja, dat is gewoon snel. Ik bedoel, ik snap deze move echt niet eigenlijk.
Nee, want ouders gaan het echt niet doen. Je gaat niet voor je kind een €1000 schoolmateriaal kopen.
Nee, en ik snap ook niet, kijk, of deze nieuwe iPad is gewoon misplaatst, of hij neemt eigenlijk de plek in van de Air. Maar wat doet de Air dan nog in de line-up?
Ja,
maar daar vind ik hem dan ook net te karig voor, weet je wel, met dat niet gelamineerde scherm. En...
Ja, nou, daar heb je wel weer het punt, dat met scholen, en Dave Lee zei dat wel goed in een video over die nieuwe iPads. Kijk, voor scholen en bedrijven die gewoon tientallen iPads hebben, als daar een barst in komt... bij een niet gelamineerde iPad hoef je alleen het glazen frontje te vervangen. Wel gelamineerde iPads moet die hele voorkant ongeveer vervangen worden. Dus die reparatie is 3 keer zo duur.
Ja, dat is waar. En je kan je voorstellen dat zo'n iPad misschien wat doelmatiger wordt gebruikt en dan doet het er niet zo heel veel toe dat het scherm niet het mooiste ooit is.
Nou, ik weet niet of je heel vaak kinderen hebt gezien die met een iPad bezig zijn. Ja. Maar die flikkeren dat ding overal neer.
Het zit vol spetters en...
Een barst in een display, dat zit er zo in, hoor.
Ja, dat is waar. Dat is waar.
En hetzelfde geldt voor bedrijven. Dus dat kan nog een overweging zijn.
Ja.
Maar goed, en dat was weer... Hoe heet die andere gast nou? Die werkt inmiddels voor YouTube. Oh ja, René Ritchie.
Ja.
Die, godsnamme, die snelsprekende columnist, zeg maar.
Ja.
Mijn god. Maar die had ook nog wel een aardig punt, vond ik. En die zei van... Die nam het eigenlijk een beetje op voor de... Kijk, want wij hebben het er heel erg over als nerds. Weet je, we verbazen ons dat het een eerste generatie pencil is. En waarom zit die camera bij de nieuwe iPad wel aan de lange zijde? En bij de nieuwe iPad Pro zit die nog steeds gewoon al, waar die eerst zat aan de korte zijde. Waardoor je zo scheef in videocalls heel het in beeld bent.
Ja.
Allemaal dat soort details. Maar hij neemt het eigenlijk op voor die, nou ja, voor de kinderen en bejaarden. Voor mensen voor wie de iPad eindelijk een computer was die niet ingewikkeld was.
Ja, ja, is wat voor te zeggen. Ja.
Alles was fullscreen. Je hebt gewoon apps. Ja, en dat snappen ze. Dus ze gebruiken sowieso misschien maar 3-4 apps. En gaandeweg, hè, iPad bestaat nu ruim 10 jaar, is dat ding alsmaar complexer geworden. En zeker de iPad Pro natuurlijk. Hè? En dat zie je ook terug in de interface en enzovoort. Dus hij mist heel erg, zeg maar, die simpele instap iPad.
Ja, ja.
Nou, die is er gewoon niet meer, kun je zeggen. En met deze prijzen is het hele idee van een soort budget iPad, ja, bestaat eigenlijk ook niet meer, vind ik. Hè? En dan had je ook nog Mark Gurman van Bloomberg, die zei van ja, eigenlijk zou Apple er beter aan doen om, net zoals dat ze doen met de iPhones en Apple Watch, dat ze eigenlijk 3 prijsklassen hebben. Ja. Gewoon entry level, een SE, een iPad SE. Voor mijn part zou die nog prima gewoon de homeknop kunnen hebben trouwens. Waarom niet eigenlijk?
Mensen zijn dat gewend.
Ja, ja, en die kost zo €350. Dat is een mooie, dat zou een mooi bedrag zijn, toch? En dan daartussen heb je de gewone iPad. Ik zou bijna zeggen misschien die huidige, nieuwe, 10e generatie. Met dat Face ID ontwerp, zeg maar. Die flat design, geen homeknop. En een mini versie daarvan.
Ja.
Gewoon de huidige iPad mini. Dan geen Air meer. Nee, en daarboven dus alleen nog de Pro.
Okay. Ja, zoiets zag ik inderdaad. Iemand had zelfs gefotoshopt. Die zei van ja, want als je nu naar de site van Apple gaat, je klikt op iPad, dan krijg je 5 dingen met dan ook nog verschillende formaten. Heel verwarrend. En iemand zei inderdaad, nou doe gewoon Pro, 2 formaten. Air, daar gooi je de mini bij. Want het, ja, een iPad mini is qua uiterlijk en prestaties praktisch al een kleine iPad Air. Daar zit weinig tussen. Nou ja. Stel, je doet dat inderdaad, dan heb je een Air in 2 formaten, een Pro in 2 formaten en dan heb je nog een gewone iPad in 2 smaken. Een soort van hoogwaardig, mooi nieuw en SE-achtig.
Nou, dat hebben ze nu, toch?
Ja, maar
ze hebben nog, ze verkopen ook nog de 9e generatie.
Ja, precies, maar je zou dat überhaupt al anders moeten ordenen en dan kijk je er alweer anders naar.
Oh, zo, ja. Nou ja, maar ik, ja, ach man. En trouwens, die 9e generatie, die is ook gewoon doodleuk €50 meer geworden.
Ja. Ja,
er wordt wel vaker kritiek op Apple uit nadat ze iets presenteren. Maar zo unaniem en massaal als nu de kritiek luidt, daar moeten ze echt wel wat aan gaan doen. Dat heb ik niet vaak de afgelopen jaren zo meegemaakt.
Nee, ik ook niet.
Ook als je inderdaad naar kijkt, want we zeggen die normale iPad is nu bijna €600. Ja, voor 5-6 tientjes meer heb je die iPad Air. Die echt wel leuker is, want daar zit die M1-chip in en het mooie scherm en zo. Dus dat maakt inderdaad gewoon die normale instap iPad echt een tof cel. Terwijl we eigenlijk al jaren uitkijken naar een opfrisbeurt van die normale iPad. Maar ja, niet voor deze prijs.
Nee, kijk, en weet je, ja, ook omdat die Air er al is. Kijk, het is nu een soort budget iPad Air geworden in plaats van een budget iPad.
Ja.
Terwijl, ik vind dat gewoon de wrong move. Ze hadden gewoon beter gewoon een simpele iPad gehouden. Desnoods met een homeknop, maakt mij het uit. De iPhone SE heeft er ook nog een homeknop.
Ja, en ze zitten ook niet ver genoeg onder die Air.
En de Apple Watch SE heeft toch ook geen always-on display?
Ja. Nee, precies. Al is het nou volgens geruchten wel zo dat de volgende iPhone SE het ontwerp van een 10R of 10S krijgt, zoiets.
Ja, precies. Die heb ik ook gelezen. Ja.
Maar vooruit, ja, weet je...
Nee, en ik merk ook aan de reacties onder mijn video over de nieuwe iPads dat mensen trekken dit heel slecht.
Ja, ja, ja.
Ja.
Die prijsstijgingen.
Ja, wij kunnen het ook niet in onze koopgids nemen, niet mee deze keer. Want we vinden het gewoon geen aanrader.
Nee, sterker, ik raad ook aan. Hè. Ik koop eigenlijk gewoon de voorlopers. Dus de 9e generatie iPad en de M1 iPad Pro.
Ja.
Want die vind je ook online. Ja, bij Apple uiteraard, maar bij andere resellers vind je die ook nog voor de oude prijs. Of minder zelfs.
Of minder, ja.
Dat is wel echt de beste tip van de week, denk ik.
Ja, wat ik ook al zei. Je kan echt voor €650 een iPad Air vinden. Nou, dat zou je gek zijn als je voor 580 een... Ja, en dan ook nog even in het kader van Apple en geld verdienen. In de voorbespreking van de aflevering hadden we, nou ja, had jij een mooie investeringstip, hè, Tony?
Ja, nee, het gaat allemaal over geld. Dus dit was ook wel een mooie. Als je nou de eerste iPhone had gekocht en die niet uit de verpakking had gehaald, sealed, zoals dat heet, met het plastic hoesje eromheen nog.
Mint condition.
Ja, dan had je die nu gewoon bij internetveiling kunnen verkopen voor meer dan $39,000. Want dat is gewoon gebeurd eerder deze maand. Okay. $39,339. Wauw, dus bijna 40.000 even afgerond, hè?
15 jaar oud.
Ja, 15 jaar oude iPhone die destijds door Apple voor $599 werd verkocht. Als je dan dat eventjes corrigeert met de inflatie al die jaren, dan kom je uit op $852. Maar je verkoopt hem dus voor bijna 40.000.
Ja.
Dus, ja, en dat zie je wel vaker natuurlijk in het verleden, maar alleen met de echte iconische producten. Dus de iPhone 4 of zo, dat gaat allemaal niet worden. Dit gebeurt altijd met die eerste generatie.
Ja, precies.
Dus een tip, als die lang verwachte Apple-bril komt, misschien toch even, als je het geld hebt, en denken van misschien moet ik er twee kopen. Eentje ga ik gebruiken en de andere leg ik in de kast. En doe ik verder helemaal niks mee. En dan kijk ik over 15 jaar wat die oplevert.
Ja, goeie.
Ja, kan ook zijn dat er flop wordt.
Ik heb een eerste iPhone, ik heb een eerste Apple Watch. Ik heb heel veel dingen de eerste, maar niet nog in het plastic, nee, helaas. Wel de verpakking ook, maar...
Ja.
De verpakking heb je bewaard?
Ja.
Dat is op zich ook al apart.
Ja, gewoon de doosjes waar ze in kwamen.
Ja, ja, oké.
Okay. Ik doe het ook altijd. Het is een heel mooi altijd bij Apple, hè? Ja.
Maar helaas niet in plastic. Ja. Doen ze ook niet meer, hè, trouwens. Dus dat...
Dat klopt, ja. Ze wilden dat afbouwen, toch? Ja. Bij de iPhone is er al geen plastic meer.
Klopt. En dat scheelde dan bij... ze hadden een voorbeeld vorig jaar. Bij de iPhone 13 zijn ze ermee begonnen. En dat, zeg maar, over de hele iPhone 13, omdat ze die allemaal niet in plastic verpakken, scheelde van $600 aan plastic of zoiets.
Maar hoe kan je dan aantonen over 10 jaar... ik heb de eerste
van een Apple-product. Ja, want ze zitten nu dus dicht met stickertjes.
Stickertje, ja.
Maar ja, die afgescheurd.
Ja.
Ja, maar die kun je gewoon al op AliExpress kopen.
Ja.
Plastic
wrappen kun je ook nadoen. Hè?
Dat is waar.
Ja, dat bleek uit onderzoek dat de manier waarop het vervormd was in die 15 jaar, dat kunnen ze aan zien. Want dat plastic hoesje, dat was een beetje vervormd. Dus dat heeft wat veilingen.
De anciëniteit van de plastic verpakking.
Ja, daar heeft dus een expert naar gekeken. Wow. En dat is een officieel veilinghuis. Het is geen geintje. Dit is niet even iemand die het op eBay had gezet. Dit was echt een professioneel veilinghuis. Ja,
ja, zo'n kunst- en kietje-achtige sfeer hangt er dan. En dan is er zo'n man in een pak die zegt... Ja, dit is authentiek plastic, jongens. Het, 2005, je ruikt
nou, het... terug naar het geld, zou ik zeggen.
Ja, want we hebben... Ja, ik weet niet of de meevaller is. Uiteindelijk geef je toch meer geld uit. Maar de abonnementsprijs van Sky Showtime is bekend. Het is de zoveelste streamingdienst die we hebben.
Ja, nee, dat is de streamingdienst voor de Hollywood blockbusters. Zo mag je dat wel noemen.
Ja.
Heel veel verschillende Amerikaanse partijen... die zetten daar hun content op, Sky Showtime... En we hebben natuurlijk eerder gemeld dat die €7 per maand zou gaan kosten.
Ja.
We zeiden van, nou, dat...
Ja.
Weet niet hoor, weer eentje. Wordt lastig. Maar wat bleek gisteren bij...
Ze hebben geluisterd.
Ja, ze hebben geluisterd. Wat bleek bij de lancering... ze bieden een levenslange korting, zoals dat heet, voor Nederlanders tot 6 december. Als je nu een abonnement neemt, dan betaal je dus maar 3,5. Per maand.
Ja.
En ja, €3,50 per maand, dat is best wel goed eigenlijk. Voor als je kijkt naar wat ze aanbieden. Want Erwin en ik hebben meteen die levenslange korting gescoord. Zoals wij zijn ook gek wat dat betreft.
Dat hebben we alles.
Dat hebben we bij HBO Max ook gezien.
Ja.
Die boden ook een enkele weken in Nederland ook zo'n levenslange korting aan. En die heb ik nog steeds lopen. Dus het werkt ook nog gewoon echt goed. Ja, ik ben een goede move van Sky Showtime. Maar er zijn nog wel wat minpuntjes waar ze aan moeten werken. Maar ook dat zagen we bij HBO Max. Dat ja, langzaam het aanbod moet beter worden. Er zijn nog heel veel content, heeft geen Nederlandse ondertitels. En alle content is nog niet in 4K. Hebben we ook nog even nagevraagd. En dat, hebben,
zo?
Ze, dat hebben ze nog niet, zeggen ze.
Ik ben Halo aan het kijken en daar heb ik gewoon Nederlandse ondertiteling, hoor.
Ja, precies. Dus dat is een van de titels die echt nieuw en exclusief is. En hebben ze nog, maar ze hebben ook heel veel oude films.
Maar die is dus nog niet in 4K, Halo.
Ik weet niet, het ziet er echt wel puik uit eigenlijk.
Nu ben je dus betrapt dat jij het verschil dus niet ziet tussen Full HD en 4K. Want dat zie je ook vaak helemaal niet. Maar goed, ligt eraan hoe dicht je op je tv zit. Hè?
Ja, wil die HDR hebben, hè? Daar gaat het maar eigenlijk
om. Ja, precies. Je wilt die andere dingen ook hebben. En dat moet allemaal nog komen. Dus ze moesten ook wel iets doen qua stunt. Want als je het eenmaal gaat vergelijken, geen 4K.
Tot 6 december, is ook best lang, hè, trouwens.
Ja. Leuk schoencadeautje nog net. Maar het is nog niet duidelijk of het dan een extra abonnement wordt, toch? Als ze straks met 4K komen. Dat dan weer zo'n duurdere... Want alleen Netflix vraagt daar voor ons nog meer geld voor. Ja, elke andere concurrent zit
ik
gewoon bij de
zeggen,
prijs in.
Als ik Sky Showtime zou runnen, zou ik zeggen... ik doe het, dat krijg je er dan bij.
Ja.
Want maar Netflix is de top dog hier. En je moet het toch anders doen dan zij doen.
Ja, denk ik ook. Ja, en het kan geen kwaad om net als elke andere uitdager het erbij in te doen. Dus dat zou ik ook doen.
Maar dat was, ik vond het een meevaller in die zin. Dat je voor 3,50 kan je dus beslissen, ik zet het aan. Je kan het altijd nog opzeggen.
Ja.
Er zit zoveel materiaal. Je kan echt de hele winter kan je Hollywoodfilms kijken.
Wat
hoor.
Koop je nou nog voor 3,50?
De hele Tom Cruise bibliotheek bijvoorbeeld, vind je daar?
Ja.
Nieuwe Star Trek serie.
SpongeBob.
Dus het is wel grappig. Nu heb ik dus eigenlijk 3 streamingdiensten heb ik een abonnement op. Die alle 3 maar rond de €3 zijn. Ja. Door die kortingsacties van
het
HBO, Sky
en
Amazon Prime. Dus voor de prijs van 1 Disney Plus of 1 Netflix abonnement heb ik er 3.
Ja, en wat
doe ik nou iets goed? Of?
Ja, het is toch wel slim.
Zijn jullie nou zo dom? Zei je dat?
Ja, en wat natuurlijk is, want sommige dingen ontbreken nog. Nu in eerste instantie, dat zagen we bij HBO ook. En dan liggen die rechten nog even bij iemand anders. Maar we verwachten wel dat dan, weet je, de komende maanden dan drogen die contracten op. En dan komt het automatisch allemaal.
En er komen bioscoopfilms ook relatief snel op.
Dat is lekker.
Sommige studio's, ja.
Ja, dat is natuurlijk ook lekker. Ja, dan hebben we ook nog een leuk technieuwtje vers van de pers. Het merk Notting heeft net nieuwe oordopjes onthuld. Vorig jaar kwam Notting al met de AirPods Pro concurrent van €99. De nieuwe Notting Ear Stick is een concurrent voor de nieuwste gewone AirPods. Een vergelijkbaar ontwerp, dus zonder die in-ear-achtige dopjes. Zonder noise cancellation dus ook. En met bediening knijpen in de steeltjes. Dat hebben we alleen nog maar bij Apple gezien eigenlijk. Verder heeft niemand dat volgens mij nog gekopieerd, hoor.
JBL volgens mij.
JBL misschien.
En ook weer zo'n mooi transparant ontwerp.
Ja, in deze keer, omdat het stick heet, het is een lipstick-achtig ontwerp. Dus het is een cilinder en daar zitten ze in en die draaien en dan... die draaien en dan komt
maar
dan gaat de zijkant
open. Die ziet er zelf niet uit als een lipstick, toch?
Nou ja, het is transparant inderdaad. Net als die dopjes zelf zijn weer transparant, die stick is transparant. Het is weer geestig ontworpen.
Wat gaat het kosten dan?
Ja, daar komt de aap dus uit de mouw. €119.
Hè? Maar diegene met ruisende drukking, die kostte €99.
Nog wel. maar... de vorige Notting Ear dopjes, dus de Notting Ear One met die noise cancellation, die worden binnenkort in één keer 50% duurder.
Ja, 150 euro gaan die kosten.
Ja.
Jeetje, wat is het?
Dat was een tweetje van Carl Pij, de baas van Notting. Heel leuk verhaal allemaal, maar dat is
tot wanneer hebben we dan? hoe lang blijven die in Air One nog €99?
Ja, nu, op het moment van de opname, woensdagmiddag, zijn ze nog €99.
Ja.
Als je dit hoort en je was van plan om ze te kopen, wees er snel bij.
Damn.
Ja, nee, best wel een slecht verhaal eigenlijk. Ja, volgens hem zijn de kosten veel groter geworden. De bedrijven veel veel mensen moeten aannemen.
Wat gaat deze breed podcast, mensen, de luisteraars een hoop geld schelen, trouwens?
Ja, lekker hè? Dan is het weer tijd voor onze security quiz, want onze podcast wordt deze week weer gesponsord door Bechtle, een Europees IT-bedrijf. Een van de grootste IT-partners, je spelt dat BECHTLE. Ze weten heel veel van IT, maar ook heel veel van IT-security. En dat is steeds belangrijker, want het aantal cyberdreigingen wordt steeds groter.
Nou, kom maar op met die vragen. Ik ben er klaar voor. Tony, jij ook?
Ja. Oké, gaan we. Eerste vraag. Je moet een nieuw wachtwoord aanmaken. Wat doe je? A. Je gebruikt je vorige wachtwoord en verandert één van de getallen. B. Je laat je wachtwoord-app een nieuw wachtwoord genereren en slaat dat meteen op. C. Je typt allemaal willekeurige letters en tekens en laat je browser die onthouden.
B. Ja.
Ik kies ook voor B eigenlijk,
ja,
toch wel.
Ja, dus het verstandigst, een wachtwoord-app kun je makkelijk voor elk ander account een veilig wachtwoord laten genereren. Meteen laten onthouden. Je zelf ook gaan omkijken naar antwoord C. Klinkt misschien een beetje onveilig.
Ja, want nou, ik twijfel bijvoorbeeld wel vaak. Ik gebruik 1Password.
Ja.
Maar ik bedoel, Safari is ook gewoon best wel safe.
Ja.
Of toch misschien niet safe genoeg, zeg je eigenlijk.
Nee, dat is best wel prima eigenlijk. Alleen dan kan het gebeuren dat je soms je wachtwoord niet bij de hand hebt. Dus dan moet je een wachtwoord reset doen.
Oh, zo. Ja, ja. Ja, oké, okay, true.
Het is ook weer onveilig om vaak je wachtwoord te resetten, want dan raak jij er misschien aan gewend om te klikken op die link in je mailbox. Terwijl je er elke keer als je een wachtwoord reset krijgt, moet je er wel bedacht op zijn. Heb ik die zelf aangevraagd? Of probeert iemand mij nu
volgende
een account
vraag.
Te stelen? Nou, volgende vraag. Wat is social engineering? A. Het makkelijker maken van IT-beveiliging. B. Gerichte manipulatie om data als wachtwoorden te ontfutselen. Of C. Een hele vriendelijke klusjesman.
Of D. Data for nerds. Oh, nee.
Wat was B ook alweer?
Gerichte manipulatie om data als wachtwoorden te ontfutselen.
Ja, B.
Ja. Ja, het is ook wel zo. Het is natuurlijk wel omschreven, social engineering, als het hacken van mensen. In plaats van zich stuk te bijten op encryptie, vragen criminelen jou gewoon om het wachtwoord dat ze zoeken.
Het mooie is dat Erwin nu te laat was en dus geen punten heeft. En ik 2-1 voorsta.
Goed, oh jee. Ja, ja.
Hij zat niet.
Krijg geen bonuspunten voor die extra verantwoorden op, precies.
Nou. Nee, nou, en dan komen we natuurlijk bij vraag 3. De wekelijkse IT-afkortingsvraag. Ik noem een afkorting en jullie...
Een acroniem.
Acroniem, jullie noemen hem voluit. Gaat die CISO. Dus C-I-S-O.
C-I-S-O?
Waar staat dat voor?
International Certified... Oh nee, dat is een SC. Nee, even kijken. C-S-I-O.
Ja, ik probeer na te denken, maar nou, buiten is een klusjesman aan de gang. Ik weet niet of jullie dat überhaupt horen, maar...
Tijd is op, waar geven we het op?
C-I-S-O.
Blanco, helemaal blanco.
Te moeilijk, jongen, voor ons.
Chief Information Security Officer. Ja, degene die binnen grotere bedrijven verantwoordelijk is voor de IT-beveiliging.
Nou, die is het wel duidelijk dat wij die niet hebben dus.
Ja, wel.
Bij RTL.
Volgens mij wel.
Hebben we die?
Ja.
Oh, volgens mij die ook zo?
Ik dacht het wel, ja. Of hij het gewoon Chief Information Security Officer. Dat is, ja, we hebben er wel eentje als het goed is. We zien maar weer. Het is best ingewikkeld, IT-beveiliging. Bechtle helpt graag een handje. En dat doen ze via de Security Ladder. Beklim je als het ware die ladder, dan ben je helemaal klaar voor alle digitale dreigingen. Meer weten? Kijk op securityladder.nl. Dan gaan we door met het hoorspel waarin we elke week een techgeluid laten horen. Dit was het geluid van de vorige aflevering. Ja.
Oh ja.
Herken je hem?
Als je het zegt, weet ik het niet.
Nou ja, het leek mij best een moeilijke. Maar we hebben een record aantal goede inzendingen gekregen.
Al, ja,
ja, meer dan 40 goede antwoorden. En het zijn alleen de goede antwoorden, want er waren ook nog fouten tussen. Want dat hoorden we dus. Het alarm van de Apple Watch.
Ja, de sirene.
Ja.
De Apple Watch.
Uit jouw video over, over de AirPods.
Oh, ja, ik dacht al, ik ken het wel, maar waar is het ook weer van?
Oh, 40 antwoorden.
Ja, we hebben geloot en de winnaar is Ite-Jan Muller. Gefeliciteerd, we sturen je een mooie prijs op.
Jee.
Natuurlijk hebben we ook weer een nieuw geluid. Komt-ie. Ja, wat horen we?
De hark, zeg. Hey, wat is dit?
Het duurt best lang, dit geluid. Het gaat de hele tijd zo door, dus dat is alvast een hint. Ja. Je denkt
alsof er iets... Een vork langs een schoolbord ging, maar dan nog iets eng.
Raar, hè?
Het had ook zomaar uit Rings of Power kunnen komen. Echt daar in een mijn zitten te graven.
Gek, hè?
Dwarfs.
Nou, als je denkt dat je weet wat het is... Stuur je antwoord dan naar podcast@brightmetal.nl.
Gaat nog steeds door ook.
Ja, en dan door de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we een fijne prijs. Gaat nog steeds door. Duurt nog veel langer.
Oh.
Goeie hint dit, hoor. Tijd voor een rondje kort nieuws dan. Apple wil in 2030 al zijn producten CO2-neutraal maken. En dan niet alleen de productie, maar ook het gebruik van de apparaten door consumenten. Apple gaat stroomverbruik, onder andere van de iPhone, compenseren met groene energie. Daarvoor investeert het bedrijf in groene stroom, ook in Europa. Het gaat onder andere op grote zonne- en windparken. Daar gaat Apple dus in investeren. In 2030 wil Apple jaarlijks 3000 gigawattuur aan hernieuwbare energie opwekken in Europa.
Zo. Klinkt veel.
Ja, is iets meer dan het huidige volledige stroomverbruik van heel Nederland.
Wow. Dat heb je even opgezocht. Oké. Okay, nou,
ja, ik zocht op wat. Ja, ik las in een rapport van Apple van we willen zoveel gaan opwekken. Ik dacht, hoeveel is dat? Dus toen heb ik gekeken wat wordt er in Nederland aan kilowattuur of gigawattuur verbruikt. En 29 nog wat gigawattuur in 2021. Dus, nou
hoor je Apple onder zoveel tijd over die klimaatdoelen praten de afgelopen jaren. En op een gegeven moment denk ik, ja, het zal wel. Maar ja, nu is ook het stroomverbruik van de apparaten zelf. Bij consumenten zeg maar willen gaan compenseren. Ja, dat is wel
wel een volgende stap, toch?
Uniek eigenlijk, toch?
Ja,
ten opzichte
mij wel.
Van de rest van de mensen in de techwereld.
Ja, want ze noemen vaak, ja, je hebt dan die term greenwashing. Dat ze zeg maar gewoon iets vies doen en dat ze dat allemaal een beetje mooi maken met een kartonnen doosje of zo. Dat ze zeggen van ja, maar kartonnen doosjes. Ja, maar ik moet zeggen, ze gaan wel heel ver, moet ik zeggen hierin. Ze zijn zelf, willen ze al die de CO2-uitstoot zoveel mogelijk beperken. Ze willen ook dat hun leveranciers dat doen. Dus bij de productie van spullen
wel wat
voor hun.
Winnen, hè? Want niet alle leveranciers doen dat nu.
Nee, en ze willen dus dat het tegen 2030 ook zo is. Dus ze gaan die jaarlijks controleren met rapporten. Ze hebben ook een trainingsprogramma waar die mensen dan aan mee moeten doen. Hun eigen leveranciers. En ook een trainingsprogramma waar ze in investeren. Waar mensen van buiten Apple, die gewoon een eigen bedrijf hebben. Die kunnen dan ook die kennis tot zich nemen. Dus dat is op zich ook positief.
En kennelijk weten ze dus ook het stroomverbruik van elk verschillend Apple-apparaat. De MacBook, de iMac.
Ja, dat wordt al een hele tijd uitgesplitst. Elk Apple-product heeft elk jaar al, ja, dat gaat al 10 jaar of zo, hebben ze elk jaar een rapport. Sinds de iPhone 11 wordt daarin ook precies uitgesplitst wat het verwachte percentage van de CO2-uitstoot is, die komt uit het gebruik. Dus dan heb je bijvoorbeeld een iPhone. Die is dan van 89% van de CO2-uitstoot komt uit de productie ervan. Een paar procent uit het vervoer. En dan de rest komt bijvoorbeeld door het gebruik. Gewoon opladen van je iPhone.
Bij de iPhone was het 17%, zeg ik even aan mijn hoofd.
Ja, het verschilt echt per model. Ja, dus ze berekenen het echt per model. En bijvoorbeeld een iMac. Veel meer natuurlijk, want die zit in het stopcontact.
Ja, die staat de hele dag aan. De
computer staat de hele dag aan. Dus die is volgens Apple goed voor 44% stroomverbruik. Gemiddeld, zegt Apple, is zo'n 22% van de CO2-uitstoot van zijn apparaten komt door het gebruik van de klant.
Ja.
En als je dan dus inderdaad zelf heel veel groene stroom inkoopt en je gooit die gewoon op het net, dan heb je het gecompenseerd in principe. En hoe dat dan precies dan straks vorm gaat hebben, dat is me ook nog niet duidelijk. Maar ze gaan inderdaad het gewoon compenseren. En dan kun je... En dat kun je op allerlei manieren naar kijken, maar je kan niet anders concluderen dan dat ze dan er toch alles aan gedaan hebben om zoveel mogelijk of om zo min mogelijk CO2 uit te stoten.
Ja, en
los van stoppen met het maken van nieuwe spullen. Maar
als ze de prijzen zo blijven verhogen, dan zullen er ook minder nieuwe dingen verkocht worden. Dat is ook goed voor het milieu, maar goed, dat is,
Dat is een ander verhaal.
Ja, een ander verhaal.
Ja, de Motorola Razr dan. Samsung's vouwtelefoon krijgt er eindelijk weer wat concurrentie bij. Want Motorola brengt ook de nieuwste versie van zijn opvouwbare telefoon bij ons op de markt. Volgens mij de vorige was er officieel niet bij ons of zo.
Ja, klopt ja. De eerste
grijze import, ja.
Ja, in 2020 hadden ze de opvouwbare Razr.
Ja.
Die was wel een tijdje in Nederland te koop. En nu komt de Razr 2022 en die heeft dan dichtgevouwen zo'n handzaam vierkant formaat à la de Galaxy Z Flip.
Ja, die kin is weg, hè? Want die Razr had die kenmerkende kin die we kennen van vroeger, van die Razr Flip Phone.
Ja, van de aloude.
Ja, die is weg.
Die is weg. En, maar ja, dit nieuwe toestel is ook wel, heeft wel redelijke specs, hè? Goede chip en dergelijke. Maar ja, en een 6,7 inch scherm. Dus dat is als hij is opengevouwen, is hij ook wat groter dan de voorganger. En dat is op zich vergelijkbaar met die Z Flip van Samsung.
Ja.
Maar ja, de prijzen, daar ga je weer. Het is het thema van deze week. Ongelooflijk. De nieuwe Motorola Razr, die kost dan in Nederland €1200.
Ja.
Nou, is dat voor een vouwtelefoon? Nou ja,
Met gewoon een prima chip, toch?
Of ja, zeker.
Die Snapdragon 8. Gen 1.
Ja, Gen 1. Dat wel. Maar Samsung heeft die Flip 4, die in augustus op de markt kwam, al flink in prijs verlaagd. Die kun je soms al voor €800 kopen. Dus dan is het ineens van, hey Motorola, je bent honderden euro's duurder. En nou is het wel zo dat hij de Razr heeft een beter schermpje aan de buitenkant, als hij is dichtgeklapt, dan die Flip 4. Maar of dat dan honderden euro's prijsverschil rechtvaardigt.
Ja.
Volgens mij wordt het heel lastig. Op zich is het goed dat eindelijk Samsung wat concurrentie heeft. Dat hebben we in deze podcast ook wel gezegd. Van ja, die vouwtelefoons, kom op.
Ja, dat
wil het wat worden. Dan moeten er ook meer bedrijven wat mee gaan doen. Nou is Motorola er dus wel. Maar ja, alleen met deze Razer. Ik weet niet.
Nee,
we hebben hem wel in handen gehad. Het is leuk om ermee te spelen. Ik merkte dat jullie er echt los op gingen.
Ja, je wil hem toch even openklappen. Hè? Ja.
Zo met zo'n polsbeweging, bam, dan klap je hem open. Heerlijk.
Voelt wel een beetje eng bij deze toestellen toch?
Ja, een beetje het idee van... maar op zich ziet het scherm er... En ook die scharnier, die bobbel bij de vouw, dat valt mee. Het wordt wel steeds beter.
Absoluut. En dan toch nog even over streamingdiensten. Viaplay deze keer. Dat heeft nu meer dan 1 miljoen Nederlandse abonnees. Vind ik snel. De groei komt niet alleen door Formule 1, maar ook doordat Viaplay sinds augustus de Engelse Premier League uitzendt. In dezelfde maand ging de abonnementsprijs omhoog naar €14 per maand. In totaal heeft Viaplay in 11 landen 6,4 miljoen abonnees. En daarmee zit het Zweedse bedrijf na 2 jaar al halverwege aan zijn doel van 12 miljoen abonnees in Europa.
Ja.
En ja, binnenkort krijgt de dienst ook in het Verenigd Koninkrijk komen ze beschikbaar.
Ja, dus dat ze blijven dus ook uitbreiden naar andere landen. Het is inderdaad duurder geworden. Daar gaan we weer. €14 per maand. Ik ben zelf ook abonnee bij Viaplay. Niet eens vanwege de Formule 1. Maar dat krijg ik er nu gewoon bij. Ik kijk graag naar de Premier League. Dat is, als je voetballiefhebber bent, is dat eigenlijk... De competitie, hoor. Hey, dat is echt niet
overal ter wereld
met de Eredivisie, hoor.
Toch, ja.
Ja. En dat kan je zeggen van, hey, het is veel geld, €4 per maand. Maar ja, bij Ziggo betaalde je ook zoiets altijd, al die jaren. En kreeg je niet eens alle wedstrijden. En wat doet Viaplay? Die zendt elk duel uit. En sterker nog, ze zenden ook nog een paar uit het lagere niveau in Engeland uit. Dus nu en dan kan ik gewoon naar Millwall kijken.
Kijk, krijg je dan ook wat goede Britse commentaar erbij?
Bij die hebben ze dus inderdaad Britse commentaar. Terwijl ze bij de Premier League hebben ze die Nederlandse commentaar. Dus ik kijk ook nog wel eens een keer, dan hoop ik stiekem het oldschool Britse commentaar.
Kan je dat niet gewoon wisselen?
Nee, dat is jammer. Dat is
stom, hè?
Dat is heel goed punt. Jammer. Dat
moet
kan
haast
niet.
Wel technisch en rechten mogelijk zijn.
Nee, precies. Dus dat niet. Ik weet dat er bij de Formule 1 natuurlijk maandenlang heel veel geklagen is geweest. Over Viaplay. Deels zijn dat mensen die gewoon hun wifi niet helemaal lekker hebben gereden. Ja, sorry hoor. Maar ik heb eigenlijk geen enkel probleem. Dat is jammer misschien. Maar
dat is voor veel mensen toch misschien de eerste streamingdienst, hè, die ze...
Ja, het is even wennen, want het is nu een dienst die eigenlijk zoveel verschillende sporten de rechten heeft gekocht. Want het is niet alleen de Formule 1 en Premier League. Je hebt ook Bundesliga, maar je hebt ook vrouwenvoetbal. En je hebt ook alle Nederlandse hockeywedstrijden van de vrouwen en de mannen.
Ja, en de grap
is
natuurlijk...
Het komt allemaal in één groot schema waar je geen wijsheid
wordt. Het is live natuurlijk, hè? Het is livestreaming. Het is weer heel iets anders dan mensen die Netflix gewend zijn. Ja, Netflix
het
kan,
is absoluut geen 4K, nee.
Nee. Nee, Netflix kan ook een tijdje bufferen natuurlijk. Volgens mij heeft Viaplay minder ruimte om zulke dingen te doen, want je wil het gewoon live zien.
Ja, nee, dus ze hebben wel problemen gehad met die Formule 1 uitzendingen, absoluut. Ja. Dat zit soms ook, in die echte uitzendingen ook, hoor. En dat heb ik soms ook gewoon bij het voetbal in Nederland via ESPN. Gaat er ook wel eens iets mis, bij Ziggo ook. Het hoort bij live uitzendingen.
Ja, blijft technieken, ja.
Dat is zo. Maar de grote vraag wordt of ze die 1 miljoen Nederlandse abonnees überhaupt vast weten te houden.
Ja, buiten seizoenen.
Want één seizoen is min of meer nu eigenlijk al klaar. Binnenkort dan die laatste Grand Prix. Ja, dan zeggen Nederlanders kennende €14 per maand. Als je het alleen voor de Formule 1 zou nemen, die zijn allemaal vertrokken. Ja, dus dat kan wel eens enorm naar beneden gaan.
Ja, nou ja, we weten wat je dan kan doen, hè. Levenslang korting aanbieden.
Ja, nee, en of een goedkoper abonnement met reclame.
Ja, kan ook.
En dat bieden ze niet, gaan ze niet doen. Wat ze wel doen, is reclame nu sowieso al tussendoor laten zien.
Dat hoorde
vreemd
ik. Las, ik las
dus je
kritiek.
Betaalt €14 en er komt een banner in beeld.
Van Carglass.
Ja, tijdens Formule 1.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Die viel niet goed, nee.
Nee, ja, dat zei zo. Ja, waar ben je heen? Hè? Dat is ook natuurlijk het deel van het succes. Is ook gewoon, als je dit wil zien, dan moet je wel.
Het heeft ze ook heel veel geld gekost om die rechten te kopen. Dat moet terugverdiend worden. Ja. Dus ja, ben benieuwd of ze dit vol gaan houden.
Ja, tot slot, zoals elke week, onze tips. Beginnen we met Erwin.
Ja, ik heb dus Sky Showtime. Tomin zei het al, ik ben ook lid geworden. Want helft van de prijs. Pik in voor het winter. En ik ben die een van hun juwelen, zeg maar. Kroonjuwelen, die science fiction serie Halo gaan kijken. Dus de live action verfilming van de gevierde gamereeks, mag je wel zeggen natuurlijk.
Ja.
Maar deze gaat... Ja, niet bedoel, ja, er wordt ook wel geknald en gevolgd tegen de Covenant enzovoort. Maar deze zoomt veel meer in op de persoon achter Master Chief. Hè, de main character van de games en ook in deze serie. En, want de serie was ook al op Paramount Plus te zien. Dat is een dienst die in Sky Showtime zit verpakt, zeg maar, hier bij ons.
Ja, precies.
Daar was die serie al sinds maart te zien. En daar was meteen heel veel om te doen, want... In de eerste aflevering al, aan het einde dan weliswaar, maar in de eerste aflevering doet Master Chief zijn helm af.
Oh.
En dat is nog nooit gebeurd, ook nee. In de games. Weet je wel, dus echt zoiets van, wat? Wat? Dus al die gamefans en zo, helemaal op de achterste poten, maar goed. En ik vond het ook wel vreemd, want we zagen bijvoorbeeld The Mandalorian, hè, natuurlijk die Star Wars serie. Die gast heeft ook, hij heeft dan één keer, twee keer inmiddels, zijn helm afgedaan, maar...
Ja.
Ik heb het niet gemist dat hij ze helemaal op had, zeg maar, in die hele seizoenen. Het
hoort erbij, eigenlijk.
En dat is gewoon mooi omheen geschreven.
Ja, ook wel vet vond ik het eigenlijk irritant worden dat hij steeds die helm afdeed.
Ja.
Ja.
Nou ja. Maar is het nou ook een must-see voor nerds? Hè? Is het ook een reden om abonnee te worden van die dienst? Nou, ik ben er nog niet helemaal uit. Ik ben ook pas bij aflevering 2. Ik vermaak me wel, maar...
Het is ook lastig, hè, die live-action verfilmingen van games.
Ja.
Zo, we hebben in het verleden ook wel eens wat missers gezien, volgens mij.
Ja, iets zeg maar ook dat er meer in had gezeten.
Ja.
Maar goed. Als ik nog een aanvullende tip mag geven over dit onderwerp.
Ja.
En dat is de internetklassieker Red versus Blue. Echt een hele melige serie die zich in de gamewereld van Halo afspeelt. Gemaakt door Rooster Teeth Animation. Het zijn eigenlijk bijna een soort fan made animatie. En ook nog een leuk weetje, we hebben de serie ook ooit uitgezonden op Bright.tv. Dat was een hele aparte website, echt way back.
Ja, weet ik nog.
Voordat we op YouTube zaten. En ik heb toch weer even een fragment gekeken natuurlijk. En het blijft leuk. Ik vind het leuk. Ze staan, heel veel afleveringen staan ook op YouTube. In de show notes vind je een link naar het hele eerste seizoen.
Leuk. En Tony, jouw tip.
Ja, een documentaire en een podcastaflevering dit keer samen over hetzelfde onderwerp. Namelijk de zonnige docu van VPRO Tegenlicht over zonne-energie.
Dat tippen ze vaak.
Ja, die zijn ook goed bezig, moet ik zeggen. Absoluut, ik kijk er heel erg graag naar. Sowieso wel, maar zeker deze ook, omdat het is echt een positieve documentaire. Die valkuil waar ze dus niet in zijn getrapt is. Hoe zit het nou? En heb je er wel wat aan? Nee, er wordt echt even een positief licht geschenen op zonne-energie.
Ja,
het blijft mooi, hè? Met onder andere kunstenaar Marjan van Aubel. Die zonne-energie koppelt aan design en esthetiek. Die had ook wel een grote rol tijdens de Dutch Design Week met het paviljoen. En ook met drijvende zonnepanelen op zee. Dat is ook zo'n idee wat je misschien al jaren geleden hoorde... en waarvan iedereen denkt, dat kan toch niet. Dan overleven we die dingen niet. Nou ja, daar zijn ook Nederlanders mee bezig. En die dingen overleven dus wel de stormen op zee. Dus het is wel degelijk serieus kansrijk... Ideaal. Dat zonnepanelen, net als windenergie, ook vanaf de zee gaan komen.
Niemand last van eigenlijk.
Ja, dus... Ja, ze praten ook in die uitzending met een van de mensen die echt al decennia bezig is met zonne-energie, pionier en professor Wim Zinken. Nederlander die een hele belangrijke rol heeft gehad. En die hebben ze ook nog geïnterviewd in een aparte podcast. Dus dat is dan de tweede link in de show notes.
Ja.
Mooi om te horen hoe zo'n man die er middenin zit, na al die jaren niet... cynisch is geworden en het eigenlijk gewoon positief inzien.
Maar die mensen zien het van een afstandje natuurlijk. En dat is het ook, want als je het plat slaat, hebben we helemaal niet zo heel veel nodig om het rond te krijgen. We zijn best wel lekker op weg eigenlijk.
Er komt zoveel energie van die zon.
Niet normaal.
Super kansrijk om daar gewoon volgens hem ook echt de energietransitie tot een goed einde te brengen.
En, ja.
Ja, dat kan gewoon straks met zonne-energie. Dus voor mensen die behoefte hebben aan hoopgevende berichten. Net wat die Wim Sink ook zegt, zonder tegenbericht. Ja. Ja, moet je ervan uitgaan dat het wel lukt.
Ja, ik had het laatst ook met Bram over. Dat we het er altijd maar over hebben van... in hoeveel jaar kan je je zonnepanelen terugverdienen?
Ja. Ja, terwijl, elke keer gaat het daar weer over.
Ja, terwijl hoe lekker is het eigenlijk als je... zeker als we nu zien wat grote bedrijven doen als het een keertje slecht gaat... dat je niet meer afhankelijk bent van zo'n groot energiebedrijf. Je wilt het toch eigenlijk... nou ja, ik wil niet zeggen kosten wat het kost... maar het is heel wat waard om dat gewoon zelf straks te kunnen regelen, toch? Dat is toch hartstikke lekker?
Ja, ik vind ook dat het steeds mooier zal worden. Dus die designs waar het ook over gaat. Ja, ja. Het wordt een dingetje. Je begint je af te vragen, waarom zit de buitenkant van mijn MacBook? Waarom zitten daar geen zonnepanelen op?
Nou ja, ook
waarom is dat na al die jaren nooit echt goed gedaan?
Ik ben voor mijn eigen huis nu aan het zoeken naar hoe goed zijn die zonnepanelen in dakpannen al. Er zijn ook al een paar bedrijven. Onder meer ook Elon Musk zit in zo'n bedrijf met zonnepanelen in dakpannen. En dat ziet er best wel aardig uit.
Ja. Ja, dus mooi om dat te zien. Ga vooral kijken en dan luisteren.
Leuk.
Jouw tip.
Ik heb ook een tipje en dit is een app voor de verandering weer eens. Die heet Crouton. Crouton.
Oh ja.
Een hele mooie app voor het bijhouden van recepten. Die app is dus ook gewoon leeg als je hem installeert. Daar zet je zelf recepten in. Die, weet ik veel, die van je grootmoeder zijn of uit een boek. Of die je op tv hebt gezien, wat dan ook. En het fijne is, dan kan je zelf... de manier opschrijven zoals jij graag kookt. Want heel veel recepten in kookboeken vind ik te langdradig. Ik wil gewoon stapsgewijs... Ik weet hoe ik het moet koken. Ik moet gewoon de hele tijd een geheugensteuntje hebben... van wat is nou ook weer de volgende stap. En zeker wat dat betreft... weet je, volgende stap en een kookwekkertje en zo... dat hebben ze nu in de Dynamic Island gebouwd. Dus dan ben je aan het koken... en dan wordt de Dynamic Island van je iPhone 14 Pro... is dan een kookwekker en die zegt wat de volgende stap is.
Heb jij toch goede reden gevonden om die nieuwe iPhone te kopen?
Toch, ja.
Voor jezelf dan,
ja,
hè?
Recepten-app. Ja.
Maar een app die leeg is als je hem opent. Ik zou schrikken van, kan ik niet zoeken op bestaande recepten?
Ja, volgens mij kan je ze op een bepaalde manier wel importeren. Maar ik vind het juist lekker dat je gewoon... het is een app speciaal voor recepten.
Ja, je houdt van koken, dus dat helpt dan ook wel, toch?
Nee, precies. Ja. Dus,
is het een gratis app dit keer?
Ja, maar je hebt wel in-app aankopen weer om... Ik weet niet precies. Ik heb nog niet genoeg recepten erin gezet dat ik tegen een limiet ben aangelopen. Dus ik weet niet precies waar die voor dienen. Ja, dan zijn we er weer. Bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@bright.nl of drop een DM op een van onze sociale kanalen. Tot volgende week.
Doei.